denk dat wij statistisch gezien een van de gevaarlijkste beroepen uitoefenen die er binnen de politie is op dit moment.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.
Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En deze aflevering gaat over autorijden. En om daar met ons over te praten is bij mij aan tafel Jordi. Welkom.
Ja, dankjewel.
Jij werkt bij OBT.
Ik werk bij OBT.
Kan je daar wat over vertellen? Wie jij bent en wat je daar doet?
Ja, nou, zoals je zegt, mijn naam is Jordi. Ik werk bij OBT en dat staat voor operationele begeleiding en training. En onder mijn team valt eigenlijk een drietal disciplines. Dus de trajectbegeleiding, die alle studenten begeleidt. Daaronder valt de integrale beroepsvaardigheidstraining. Dus de collega's die schietvaardigheidstraining krijgen en fitheidstraining en aanhoudingstechnieken. En daarnaast zijn wij aangesloten als OBT. En wij doseren eigenlijk hoe wij de collega's zo veilig mogelijk willen laten rijden in het verkeer.
Ja, dit is een podcast waar heel erg veel interesse in is.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Autorijden en ook het besturen van de motor natuurlijk, dat valt er ook onder.
Zeker.
Is natuurlijk een groot onderdeel van ons werk. En als ik nou zeg, dit is misschien wel het gevaarlijkste onderdeel van ons werk. Wat zou jij daarover over te vertellen hebben?
Ja, daar kan ik eigenlijk kort over zijn. En niet alleen ik, maar eigenlijk al mijn collega's delen eigenlijk diezelfde visie. Ik denk dat wij statistisch gezien een van de gevaarlijkste beroepen uitoefenen die er binnen de politie is op dit moment. Als er een kleurclassificatie aan wordt gegeven, binnen de politie acteren we eigenlijk altijd tussen oranje en rood. Dus het is zeker niet ongevaarlijk.
Nee. Waar hou jij als trainer ben je eigenlijk, hè? Waar hou jij je precies mee bezig?
Ja, wij als trainers, dan moet ik eigenlijk eventjes kort uitleggen. Er zit een verschil binnen de politie tussen de politieacademie die eigenlijk het hele opleidingswezen voor zijn hoede neemt. Dus die ontwikkelen opleidingen en die geven opleidingen aan nieuwe politieagenten die bij de politie komen. Of collega's die een doorontwikkelingstraject doormaken. Dus bijvoorbeeld voor een andere taak een ander rijniveau nodig hebben. En wat wij eigenlijk doen is de collega's die uiteindelijk zijn opgeleid in de praktijk begeleiden voor hun vervolgtraining.
Hoe is het gesteld met autorijdend politie Nederland?
Het is over de bank genomen goed. Maar natuurlijk zijn er altijd momenten daartussen dat ook wij onszelf afvragen van hier hebben we wat meer tijd voor nodig om deze collega weer terug op niveau te krijgen. En dat is niet per definitie dat hij het niet meer zozeer kan, maar hij heeft gewoon te weinig in zijn huidige functie vaak gebruik gemaakt van die vrijstellingen. Ja. En dan zakt dat gewoon weg. En dan zijn wij er gelukkig om ervoor te zorgen dat dat toch weer terug op niveau komt.
Kan je wat vertellen over wat voor rijopleidingen en wat voor voertuigen bijvoorbeeld er allemaal zijn? Als we even kijken naar het brede plaatje.
Heel divers dan, hè? Eigenlijk alles wat er bij de politie werkt en waarvoor een rijopleiding nodig is, daar geven wij een training voor. En dat kan zijn van de basis. Dus het meest herkenbare van mensen is zeg maar de noodhulpauto's voor de politie die de meldingen wegrijden. Daar zit ons meeste werk in de basis politiezorg. Maar daarnaast zitten natuurlijk heel veel expertises en andere taken van de motor, een vrachtwagen, een calamiteitenvoertuig, strandvoertuigen, dus de 4x4 trainingen. Maar ook panzervoertuigen, hè, dus met auto's met zeer zwaar gewicht om daarmee te leren rijden. En alle onopvallende voertuigen die bij de politie werkzaam zijn.
En is het dan zo dat er per voertuig of voertuigtype een aparte opleiding is? Of heeft het meer met de werkzaamheden te maken?
In de basis heeft iedere politieagent een basisrijopleiding genoten bij de politieacademie. Dat is een verplichting. En binnen een jaar proberen wij die collega's terug te krijgen binnen ons team om hun te gaan verder ontwikkelen voor hun werk in de praktijk.
Ja. Wat is er nodig om goed te kunnen autorijden?
Rust. Ik denk dat dat de rode lijn is die wij iedere dag in onze training weer naar voren terug laten komen. Is dat de collega's die van nature wat gehaast rijden of ergens snel willen zijn. Of misschien wel als eerste willen zijn. Want ik herken dat wel uit mijn eigen politiepraktijk. Ik ga er niet over liegen. Bij een mooie melding wil je vooraan staan. Alleen ik heb door de jaren heen, ik ben ook inmiddels wat ouder, wel geleerd dat heel snel rijden niet per definitie onderaan de streep betekent dat je ook als eerste aankomt. Dus alleen maar met rust kun je slim rijden. En met slim rijden kun je de juiste keuzes maken en makkelijker het verkeer voorbij gaan. En dan ben je dus niet alleen sneller, maar is ook wel veiliger voor jezelf en voor het andere verkeer.
En heb je je hartslag nog een beetje onder controle?
Ja,
als je
dan eigenlijk uiteindelijk, dat vind ik dus het mooie. Hè? Als ik dat dus probeer te doseren tijdens zo'n dag, dan stuit je soms nog wel eens wat op weerstand. Want voor je gevoel ben je minder snel. En ik snap dat. Alleen als je het gaat timen onderaan de streep, ben je wel sneller. En als een collega dat leert inzien, nou, dan heb ik mijn doel bereikt voor die dag.
Ja. We gaan in deze podcast hier uitgebreid over praten. We hebben ook de luisteraars in de gelegenheid gesteld om vragen in te zenden. Nou, er was een hoop interesse.
Ja, ik zag het.
En we gaan natuurlijk voor de rubriek in het veld ook daadwerkelijk de weg op. En dat doen we niet in een normaal politievoertuig, maar in de Audi, hè? De SIF. Snelle interventievoertuig.
Er was iemand die wilde daar specifiek in rijden vandaag.
Ja, er zijn soms van die momenten dat je even een kans kan pakken. En ik heb gewoon geregeld dat we dat in de SIF
doen. Ja, dat gaan we vandaag doen met een interventievoertuig die normaal gebruikt is bij teamverkeer. Ja. Dus we gaan eens kijken wat we daarmee kunnen doen samen vandaag.
Verschilt dat nou als je dan ten opzichte van bijvoorbeeld de Mercedes B-klasse, normale politievoertuig?
Ja, om eigenlijk in het interventievoertuig van teamverkeer te kunnen en mogen rijden, zit een extra opleiding vast. Dus naast je basisrijpleiding word je zeg maar doorgetraind om met hogere snelheden te kunnen rijden. Want dit voertuig is eigenlijk aangeschaft en ontwikkeld om bij bepaalde specifieke inzetten dus daadwerkelijk harder te kunnen en mogen rijden dan binnen de politiebrancheglijn is weggezet. En zo'n voertuig, ja, dat moet natuurlijk wel een bepaalde hoeveelheid pk's hebben om op snelheid te kunnen komen. Dus ja, dat zul je straks ook wel merken.
Ja. Nou, mocht je het nou al horen, hè, de brancherichtlijn, een juridisch kader, hoe zit dat nou allemaal? Blijf dan vooral luisteren. We gaan het er in deze podcast over hebben. Maar voordat we dat doen, willen we wat meer over jou te weten komen. En dat doen we in het verhoor.
Het verhoor.
Wat is het leukste aspect van jouw werk?
Nou, het leukste aspect van mijn werk is dat vind ik dat ik kan zorgen voor een stukje maatwerk. Dus elke collega die ik op de auto krijg, dat zou natuurlijk heel goed kunnen dat ik daar nog nooit mee in de auto heb gezeten. Dus voor mij altijd aftasten, wie is iemand, hoe rijdt iemand en hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik zo best mogelijk mijn training bij zijn wensen kan laten aansluiten. Omdat iedereen een andere leerstijl heeft. Dus die uitdaging en de flexibiliteit dat ik eigenlijk door heel Nederland kan en mag rijden. Ja, wie wil dat nou niet?
Wat is het mooiste moment van jouw dag?
Als ik merk en feedback heb voor de collega en diegene pakt dat op. Dus die komt ook met een doel naar het werk toe van ik ga vandaag trainen, ik heb er zin in. Op het moment dat ik die energie terugvoer, dan ga ik zelf ook meer geven. En als iemand het goed doet, dan krijgt hij ook meer. En als ik dan iemand zie groeien in zijn vaardigheden en je kan iemand complimenteren. Hè, dat is natuurlijk een onderdeel van mijn werk om iemand te laten groeien met complimenten. Als je dat terugziet in iemand en aan het einde van de dag dat terugkrijgt als compliment, dan heb ik een goede dag gehad en heeft mijn dag ook echt nut gehad.
Wat vind jij het mooiste voertuig dat de Nederlandse politie in beheer heeft?
Als je het hebt over wat goed smoelt, zeg maar, dan vind ik een Toyota Land Cruiser 4x4 vind ik een fantastisch mooi voertuig om te zien. Voor de basispolitiezorg is die niet zo heel praktisch inzetbaar. Maar voor de collega's die in de kustgebieden werken of in gebieden waar veel weilanden zijn, is het een mooi voertuig.
En welke auto zou jij dan nog willen toevoegen aan het wagenpark van de politie?
Dan moet ik uitkijken wat ik zeg, anders krijg ik een ruzie met een van mijn collega's. een BMW M3 Touring. Kost wel wat, maar daar krijg je ook wel wat voor terug.
Wat is de grootste misvatting over de politie op de weg?
Dat wij alleen maar hard rijden om snel op het werk te zijn, anders wordt ons eten koud. En dat wij niet door rood heen mogen rijden zonder dat onze optische geluidssignalen aanstaan.
Ah ja, daar gaan we het zo meteen verder inderdaad over hebben. Welke film moet iedereen wat jou betreft gezien hebben?
De film, ja, dan betrek ik hem toch eventjes op het werk. Want ik denk ook dat de kijker die hiernaar kijkt ook wel redelijk politie georiënteerd is. Mijn advies zou zijn, ga eens kijken naar de film End of Watch. Nederlands vertaald, einde dienst.
Waar werk jij over 5 jaar?
Nog steeds bij dit team.
Als jij 1 ding zou mogen veranderen aan jouw baan, weer een gewetensvraag, hè? Wat zou dat dan
zeker
zijn?
Zeker. Dan zou ik mezelf graag zien groeien in een rol waarbij ik niet alleen binnen mijn eigen team, maar ook landelijk meer veranderingen kan doorvoeren die voor de collega's in de training alleen maar ten bate kunnen zijn.
Verdachte feitjes.
Dit verdachte feitje gaat over het Amber Alert. Wist jij namelijk dat dat ook een afkorting is? Nou, daar kom ik straks op terug. Maar je hebt een Amber Alert vast wel eens voorbij zien komen, bijvoorbeeld op social media. Een Amber Alert wordt verstuurd wanneer een minderjarig kind in levensgevaar is en vermist wordt. In zo'n Amber Alert wordt dan de foto van het kind gedeeld en alle beschikbare informatie. En dan natuurlijk in de hoop dat we dat dan iemand kan vertellen of tips heeft waar verder gezocht moet worden naar het kind. Zodat we natuurlijk het kind zo snel mogelijk weer in veiligheid kunnen brengen. Maar om nog even terug te komen op die afkorting. Want ja, Amber Alert is dus echt een afkorting. Dat staat namelijk voor America's Missing Broadcast Emergency Response. Nou, een hele mond vol. En maar dat korten we dus lekker af naar Amber Alert. Ik zie je weer bij het volgende verzachte feitje.
We hebben het net al even genoemd, hè? De brancherichtlijn, een juridisch kader.
Ja.
Wij mogen niet zomaar doen wat we willen als wij in de auto stappen als politieagenten. Kan je iets vertellen over hoe dat zit? Wat zijn onze richtlijnen? Wat zijn onze regels? Waar moeten we aan voldoen?
Ja, een politieagent krijgt tijdens een opleiding niet alleen maar de vaardigheden om te rijden in het verkeer. Hè? Want wij mogen mensen best wel weten, wij trainen daadwerkelijk op de openbare weg. We gaan niet iemand opleiden alleen maar op een circuit. Maar de dingen die wij trainen, die zijn natuurlijk wel weggezet in een wettelijk kader. Dus en daarvoor heeft de politie een politiebrancherichtlijn opgesteld. En daarin staan eigenlijk alle regels omschreven waaraan wij ons als politie moeten houden. En we moeten de mensen die dit luisteren eigenlijk denken aan bijvoorbeeld met welke snelheid mogen we de rood? Hoe hard mogen we nou een kruispunt overrijden? Wanneer mogen we gebruik maken van optische en geluidssignalen? En misschien gaan we wel een keer tegen de richting in rijden. Dat is iets wat we de laatste paar jaar steeds meer doen. En bij mensen geeft dat best nog wel eens een soort van error in het verkeer. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar op het moment dat wij dat de collega's op de juiste manier uitleren om te doen, dan is dat, ondanks dat het er misschien bijzonder uitziet, de meest veilige optie. Omdat een andere keuze vaak een fietspad is. En daar komen we toch liever helemaal niet graag.
Nee. In het verkeer heb je te maken met de Wegenverkeerswet. En daaronder hangt dan eigenlijk het RVV.
Ja.
Het reglement verkeersregels en verkeerstekens. En de politie heeft ontheffing van die RVV.
Ja, wij hebben ontheffing van, eigenlijk al die regels die daarin staan. Belangrijk daarbij om wel te benoemen is dat wij niet artikel 5 van de Wegenverkeerswet mogen overtreden. Dan zijn wij nog steeds ook zelf verantwoordelijk en strafbaar op het moment dat wij die overtreden.
Dat is gevaar of hinder veroorzaken.
En dat is, valt dus onder het gevaar of onnodig veel hinder veroorzaken voor ander verkeer. En natuurlijk hebben we altijd wel eens in een bepaalde mate dat wij voor mensen hinderlijk kunnen overkomen. Maar we moeten er vooral voor waken dat het ook echt gevaarlijk wordt.
Ja.
En dat is het wat wij in de training weer proberen terug te laten komen van op het moment dat we iets doen, hoe doen we
het? Hey, en als we het dan hebben over die ontheffing van die reglementen, verkeersregels en verkeerstekens. Daar staat dan, dat is op het moment dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak.
Ja.
Maar politieagenten moeten ook eten.
Ja,
of werkt dat niet?
Ja, hè? Dat is die controverse die we wel eens terug horen. Ja, politieagenten moeten ook eten.
Wanneer wel en wanneer niet?
Eigenlijk heel simpel. Wij mogen gebruik maken van onze vrijstellingen op het moment dat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze politietaak. Die is natuurlijk wel vrij breed. Op het moment dat ik naar een melding toe ga, dan zou dat zomaar kunnen zijn dat ik daar met optische geluidssignalen naartoe gestuurd word, omdat ik daar een dringende taak moet vervullen. Voor de beeldvorming van de mensen die luisteren, denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met letsel of misschien wel een reanimatie. Natuurlijk zijn er natuurlijk ook wel incidenten waar we naartoe gestuurd worden en onze komst niet willen aankondigen. Dat herken je misschien nog wel uit je eigen politiepraktijk. En heet de daad inbraak. Ja, maar dat die mensen ons horen aankomen, dan blijven ze niet wachten tot wij er zijn.
Ja.
Dus dan zou het zomaar kunnen zijn dat mensen ons met een politieauto door rood heen zien rijden zonder dat er optische en geluidssignalen aanstaan.
En daar zit vaak wel weerstand op, hè? Mensen denken dan, hey, wat doe je nou, joh?
Ja. Ja,
en je zal weer eten gaan halen of zo.
Ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die daar een gevoel van weerstand op krijgen. We zijn ook een van de weinige landen die dat op deze manier daadwerkelijk ook mogen doen. Dus het is ook wel een bepaalde bevoegdheid die we moeten koesteren dat we dat kunnen. En de mate van waarin we dat doen en hoe we het daadwerkelijk in de praktijk laten zien aan ander verkeer bepaalt wel of men er wat van vindt of niet. Ja. Dus op het moment dat wij die procedure zoals die er ligt niet goed toepassen en iemand komt een kruispunt oprijden, schrikt zich helemaal een hoedje, omdat wij misschien of te snel gaan, of het toch afdwingen. Want dat is iets wat ik erbij wil zeggen. Op het moment dat wij dus zonder optische en geluidssignalen rijden, zijn wij geen voorrangsvoertuig. Dus ander verkeer hoeft ons helemaal niet voor te laten gaan. Voor ons de taak als rijdocent om in onze training de collega's weer op het juiste spoor te brengen, op het moment dat dat om wat voor reden dan ook weggezakt is, van weet wel, je mag door rood, maar we gaan niet iemand hinderen. Want dan komen we weer terug op waar we het net over hadden, artikel 5. Dus gaan we door rood? Ja. Mag dat? Ja. Maar wij sluiten altijd aan op het moment dat de laatste auto, bijvoorbeeld die van rechts is gekomen, het kruispunt oversteekt. Dan proberen wij daar netjes achteraan te gaan, zonder dat ander verkeer daar last van heeft.
Ja. Je hebt het net over het gebruiken van optische en geluidssignalen.
Ja,
optisch licht,
optisch, geluid. Licht.
Oftewel zwaailicht en sirene,
ja.
Oftewel toeters en bellen.
Toeters en bellen,
ja.
Dat klinkt het mooist.
Ja, toch?
Precies. Jawel.
Dat is natuurlijk wat het meest tot de verbeelding spreekt. En iedereen weet ook wel, als er een auto met toeters en bellen voorbij komt rijden, dan zal dat wel nodig zijn.
Dan zal dat nodig zijn, hè.
Maar hoe werkt dat dan precies? Mag een politieagent, ik weet het antwoord hoor, gelukkig, maar mag je zomaar besluiten, ik gooi ze er nu even op, ik gooi ze er zo weer even af.
Nee.
Volgende kruising doe ik ze er weer op.
Nee. Op het moment dat een hulpverleningsincident is of een ander incident waarbij dat een dringende taak is, dan geeft eigenlijk de centralist van de politiemeldkamer toestemming om het om de optische en geluidssignalen te gebruiken. Het is geen verplichting om het te gebruiken. Dus de collega mag dat uiteraard nog steeds zelf beslissen of hij het gebruikt. Op het moment dat hij hem aanzet, staat hij in beginsel ook daadwerkelijk de hele rit aan. Dan staan we natuurlijk voor een dichte brug, zetten we hem uit. Maar het kan niet zo zijn dat wij zelf gaan bepalen wanneer we hem nodig hebben. Enige kanttekening, op het moment dat natuurlijk ineens een achtervolging ontstaat, stellen we de meldkamer in kennis dat er een achtervolging is, maar dan beslist wel de collega zelf dat hij de optische en geluidssignalen activeert. Zegt de meldkamer uiteindelijk, voor dit feit gaan wij dit niet doorzetten en de optische geluidssignalen moet uit. Dan moeten we daar gehoor aan geven. En dat roept nog wel eens wrijving op van collega's, maar dit is nou gewoon zoals het is, want er moet regie op zitten.
Ja. Dit staat allemaal vastgelegd in een richtlijn waar wij ons als politie aan dienen te houden.
Ja, de regeling optisch en geluidssignaal.
Ja, en in de brancherichtlijn, toch?
Naast zeg maar in de brancherichtlijn, ja.
Precies. Wat staat er nog meer in die brancherichtlijn?
Nou, die is heel breed. Wat wil je weten?
Nou ja, bijvoorbeeld over snelheden.
Snelheden.
Mogen wij zomaar zo hard als die auto kan?
Niet in beginsel. Wij moeten ons werk gewoon kunnen doen. In beginsel met hetgeen in de brancherichtlijn staat. En dat is eigenlijk plus 40 boven de maximum toegestane snelheid op een weg. En dat is bijvoorbeeld in Amsterdam nu waar je maar 30 mag. Plus 40 kom ik uit op 70. En voor het gros van de wegen in Nederland zal dat waar zijn waar je 50 mag, 90. Nou, mensen kunnen zelf de berekening maken. Kijk ik naar mijn eigen politiepraktijk en naar de meldingen die ik heb gehad, dan durf ik te stellen dat ik met ongeveer misschien wel 95-98% van alle meldingen die ik heb gehad, prima uit de voeten kon met hetgeen wat in de brancherichtlijn staat. Maar er zijn natuurlijk altijd hele bijzondere incidenten waarbij wij misschien toch wel wat harder moeten rijden. En dan mag dat ook, maar dan gaan wij dus daadwerkelijk afwijken van de brancherichtlijn. Dat noemen we dat er sprake moet zijn van een bijzondere situatie. De collega die eigenlijk achter het stuur zit, heeft zelf de verantwoordelijkheid en de professionaliteit om de beslissing te maken wanneer die dat doet. En op het moment dat daar vragen achteraf over komen, om wat voor reden dan ook, dan moet hij dat ook daadwerkelijk kunnen uitleggen. Dus in de beginsel is het plus 40. En in bijzondere situaties mag hij daarvan afwijken.
Ja. En in de brancherichtlijn staat ook iets bijvoorbeeld over op wat voor manier je een kruising overgaat. Hè?
Ja.
Dat is ook wel een interessante, want ik denk dat jij daar ook heel vaak met de collega's die bij jou in de auto zitten over praat.
Ja, we moeten natuurlijk voor waken dat, dat mensen eigenlijk een schrikreactie van ons krijgen, want dat is niet fijn voor hun. Daardoor zou een aanrijding kunnen ontstaan met name het verkeer wat achter de bestuurder rijdt die schrikt. En het helpt onszelf ook niet, omdat juist door die schrikreactie mensen dingen gaan doen die wij eigenlijk niet willen. Waardoor wij later ter plaatse kunnen komen. Dus juist door die aanrijsnelheid lager te houden richting een kruispunt, komen we alsnog vloeiender door het verkeer heen. Dat wat ik eigenlijk net al zei, door die rust ben je er sneller. Ja. En dat is gewoon heel eerlijk, dat is gewoon een van de moeilijkste aspecten op het moment dat die meldingdruk erop zit. Je weet dat je snel ergens moet zijn. En dat geluid boven je hoofd, dat giert, iedereen reageert erop. Ja, dat vergt wel een stukje professionaliteit.
Ja. Jij bent trainer.
En
je krijgt
trainer.
Dus heel vaak hele verschillende collega's in de auto. En ja, de politie is natuurlijk een hele diverse organisatie. Ook qua mensen en ook qua interessegebied. Waar de ene heel veel heeft met milieu, heeft de andere er helemaal niks mee. Andere is heel erg geïnteresseerd in ondermijning of zware criminaliteit. Andere veel meer in verkeer. Maar iedereen heeft wel, in principe iedereen, heeft wel te maken met dat stukje autorijden. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel lastig is. Omdat je zo'n ontzettend divers gezelschap in de auto hebt elke week.
Ja, maar de andere kant maakt dat het ook wel weer mooi voor mij. Want mijn werk bestaat uit een hele diversiteit aan trainingen. Als ik kijk naar mezelf, en dat verschilt natuurlijk een beetje per rijdocent. Iedereen heeft een beetje zijn eigen kennis en zijn kundes. Hè. De ene gaat meer richting het wat langzamere verkeer, vrachtwagen of motor. En de andere collega, daar zit meer de affiniteit met het onopvallende werk en het hogere niveau van rijvaardigheid. Dus de diversiteit is enorm. De ene dag kan ik bijvoorbeeld onopvallend met collega's van een observatieteam op pad zijn de hele dag door het hele land heen. En de andere dag kan ik bijvoorbeeld hier bij Hoek van Holland of op een ander strand met een 4x4 aan de gang zijn. Dus die diversiteit is zo breed en zo enorm dat dat voor mij het juist alleen maar leuk maakt.
En het verschil denk ik ook voor onze collega's waar je werkt, met wat voor type verkeer en wat voor capaciteiten als bestuurder je dan te maken hebt. Want als je hier in het centrum van Rotterdam werkt, kan je heel veel winst bijvoorbeeld behalen door goed te weten waar je een trambaan kan meepakken. Ja,
plaatselijke kennis speelt natuurlijk zeker mee.
Maar je hebt hier geen provinciale wegen?
Nee, wat we dan toch vaak proberen is de collega's die bijvoorbeeld in een buitengebied werken, juist ook te trainen hier in het drukke gebied. Want juist daar ligt soms ook wel de uitdaging. We zien toch wel terug dat collega's in de buitengebieden door de bank genomen best wel goed zijn in het inhalen bijvoorbeeld. Maar het rood licht, ja, dat laat dan soms net wel een beetje te wensen over dat we daar nog best wel wat dingen kunnen bijschaven. En niet gezegd dat als iemand bijvoorbeeld in Papendrecht werkt, dat hij daar volgend jaar nog werkt. Want ziet hij bijvoorbeeld een mooie functie hier op het centrum, nou, dan zou het zomaar kunnen dat hij ineens hier zit.
Ja. Hey, en jij bent natuurlijk instructeur. Vertel eens wat over jouw wereld en jouw collega's dan. Zijn jullie dan allemaal verkeersgekkies? Is autorijden jouw wereld? Of is het gewoon nu een mooie functie, maar nee, hoort het bij politiewerk?
Wij zijn denk ik wel allemaal... beroepsgekkie klinkt een beetje... dat klinkt misschien net ja. Maar wij zijn wel heel gepassioneerd bezig met autorijden. Met kennis op nieuw gebied van autorijden. Nieuwe technieken. En met name wat wij heel belangrijk vinden is dat wij zien dat wij met onze vaardigheden collega's beter kunnen maken. En dat niet alleen de collega zelf daar beter van wordt, maar uiteindelijk het veiliger wordt voor iedereen binnen de politie en voor andere weggebruikers. En ja, die passie, die delen wij denk ik allemaal met elkaar.
En ik denk ook dat jullie ook wel anders naar een voertuig, een auto in dit geval, kijken dan de meeste collega's of mensen in de samenleving.
Ja, natuurlijk. Kijk, wij stellen echt wel bepaalde eisen aan voertuigen en... wij zitten echt wel in de klankenbordengroepen en in de aanbestedingsprogramma's die er zijn voor nieuwe voertuigen binnen de politie. Daar hebben wij een aandeel in. En uiteraard houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Jouw vraag.
Wij hebben de luisteraars van de podcast in de gelegenheid gesteld om hun vragen in te zenden.
Ik ben benieuwd.
En die vraag die sluit hier heel goed bij aan. Want we zitten natuurlijk al een aantal jaar in een grote transitie als het gaat om voertuigen en waar die op rijden en hoe die rijden. Heel veel elektrische auto's nu ook op de weg.
Correct, ja.
Maar kan je wat vertellen over hoe dat dan bij de politie gaat? Gaan wij daar ook in mee op enig moment? Zitten daar haken en ogen aan?
Ja, de politie wil zeker mee in de ontwikkeling naar milieubewust en groen rijden. Aan de andere kant schuurt dat misschien soms ook een beetje met onze politiepraktijk. Aan de ene kant snappen wij best dat als je een hele stille elektrische auto hebt, dat je natuurlijk qua surveillance heel, heel sneaky 's nachts door de straat heen kan rijden. Dus de politie is zeker bezig met eigenlijk een oriënterende fase waarin wij zitten van wat past er binnen onze beroepsgroep? En hoe kunnen we dat het beste gaan toepassen? Dus we zien nu dat er een aantal herkenbare elektrische politievoertuigen in het land aanwezig zijn. Die draaien op dit moment binnen een bepaalde pilot. Collega's mogen daar hun noodhulpdiensten mee rijden en hun feedback op geven. En daarnaast zitten we natuurlijk ook nog met een stukje... waar gaan we die voertuigen opladen? Nog niet ieder basisteam is natuurlijk uitgerust met een laadpaal.
Gewoon, ja.
Dus de logistiek achter het implementeren van elektrische voertuigen binnen de politie, dat is niet iets wat binnen een jaar rond is. Ik gok dat wij daar nog de komende jaren mee bezig gaan zijn in de ontwikkeling. En ik denk op zich dat het heel goed is. Want niet alleen de politie ontwikkelt, maar ik denk ook dat de autoleveranciers ontwikkelen in het rijbereik. Ook ik volg de fora's wel eens en reacties van mensen zijn niet altijd misselijk als ze zeggen van een elektrisch politievoertuig, nou dat is leuk. Dat wordt een achtervolging en na 100 kilometer door het land heen, dan zijn ze bij wijze van spreken na 10 kilometer al kwijt. Nou, ik kan jullie vertellen, die vlieger gaat echt niet op. Dat valt reuze mee.
Ik kijk even naar mijn lijstje met vragen. Zoals je waarschijnlijk weet, luisteren een hoop politiecollega's naar deze podcast, maar ook een hoop aankomend collega's, mensen die interesse hebben in het werk. En een vraag over de ROI, dus die initiële rijopleiding. Hoe kan je daarop voorbereiden als collega? Wetende dat jij, je zit net in opleiding of je gaat de opleiding in. Je weet ook van, ik moet ook gaan sturen straks. Heb je daar tips of adviezen over?
Ja, de collega's die binnen de politie komen en een RWI gaan volgen, die krijgen eigenlijk voorafgaand aan de opleiding een soort digitaal leerpad. Daarin staan eigenlijk al opdrachten uitgewerkt, daar staan video's in. Uiteraard kunnen ze ook informatie halen bij andere collega's. Maar kleine dingen als bijvoorbeeld het leren sturen. Binnen de politie hebben we gewoon de wens om een bepaalde manier van sturen aan te houden. Anders dan binnen het CBR doen wij dat omdat wij met gemiddeld genomen soms toch hogere snelheden rijden. En willen dat de collega's niet alleen goed en stabiel door een bocht heen kunnen, maar ook kunnen uitwijken wanneer nodig. Hè. Dus door een andere manier van sturen willen we dat in ieder geval bewerkstelligen. Alleen dat kost tijd. Dus de collega's die voordat ze met de rijopleiding beginnen gewoon lekker 's avonds even gaan rijden. Of ze gaan op bezoek bij familie of vrienden. En ze hebben dat al voorbereid. Dat scheelt ons tijdens onze eerste dag enorm veel tijd. En als je dat alvast hebt voorbereid, kan je tijdens je opleiding zelf veel leukere dingen doen.
Ja, top. Jij zit op de bijrijderstoel op het moment dat jij training geeft.
Ja.
Heb jij ook dubbele bediening?
Gelukkig wel. Zei ik dat hardop? Ja,
dat is ook de vraag die we hebben gekregen. Heb je dan wel eens een noodstop moeten maken?
Geregeld. Ja? Ja. En dat mag ook, hè. Het is niet zo binnen ons wezen dat op het moment dat ik een keer rem, dat de collega af is. Net als bij bijvoorbeeld een examen van het CBR. Wij zitten er echt om collega's te trainen. Maar uiteraard komt het wel eens voor dat wij op de rem trappen. En dat gebeurt dan met name nadat wij mondeling... We kunnen natuurlijk fysiek ingrijpen met een rem. Maar we kunnen ook mondeling ingrijpen door bijvoorbeeld te zeggen, joh, heb je die auto gezien? Of let op, daar staat nog een fietser of een voetganger. Ja. Als ik kijk naar mezelf, ik ben dan wel iemand op het moment dat ik dat in het eerste deel van de ochtend de collega onder begeleiding weer heb meegenomen en de aantal keer mondeling heb gedaan, dan zou het best zo kunnen zijn dat ik aan het einde van de dag denk van, nou, nu pak ik hem gewoon op de rem. Want ja, dan ga je het wel voelen. En het is niet om de collega daarmee zo'n soort van af te maken. Maar het gaat mij er echt om dat hij wel de bewustwording heeft van, ja, nou moet ik wel echt even iets gaan doen. Want ik word steeds geholpen, maar ik moet het gewoon zelf doen. Ik moet beter opletten.
Ja, precies. Een vraag die daar een beetje op aansluit. Ben je dan ook wel eens bang? Of zit je wel eens met zwetende handpalmen naast een collega waarvan je denkt, oh jee.
Nee, dat heb ik. Ik ben niet bang, want dan zou ik dit werk niet moeten doen. Ik voel me heel zeker in mijn rol die ik heb. Ik voel me ook heel bekwaam in de rol die ik heb. Ik heb dubbele bediening, dus ik kan zowel als het nodig is gas geven of remmen. Maar er zijn echt wel situaties geweest waar het wel close was. En waar er echt wel een bijna aanrijding heeft ontstaan. En dan ben ik maar blij dat ik ernaast heb gezeten en dat ik het wel gezien heb. Maar goed, waar getraind wordt, worden fouten gemaakt. En onze doelstelling is dat die collega's daarvan leren.
Ja, en om het veilig te houden natuurlijk. Ja. Kan jij ook rechtstreeks als rijinstructeur solliciteren op jouw functie? Of zijn jouw collega's allemaal vanuit de politie doorgestroomd?
Ja, je moet politieagent zijn. Je moet een politiebasisopleiding hebben gehad. Dus politieagent geworden zijn. En uiteraard vanuit die rol zou het zeer wenselijk zijn als je wat bagage meeneemt voor jezelf. En uiteraard na een aantal jaren dat je politieagent bent geweest, zou je kunnen solliciteren om rijdocent te worden.
Ja, want we zitten altijd volledig uitgerust.
Wij zijn volledig uitgerust, operationele politiecollega's die in een herkenbaar politievoertuig op de weg zijn. Ja, en burgers weten niet dat wij politietrainers zijn.
We zijn gewoon politieagenten.
Ja, en van ons mag ook worden verwacht op het moment dat wij langs een incident rijden. Of wij horen een incident in de buurt waarvan wij echt zeggen van hier is onze hulp gewenst. Ja. Dan zullen we daar ook op acteren. Het is niet zo, het heeft ook absoluut niet mijn voorkeur en niet de voorkeur van de meldkamer dat als ik het dichtst bij een melding rijd, dat ik gestuurd word. Want dat zou betekenen dat de collega's die met mij in een training zijn die dag,
de rest van de middag
aan een administratieve taak zitten. Ja. En uiteraard is onze doelstelling wel om gewoon de collega's jaarlijks te onderhouden van hun training. Ja.
Ja. We hebben ook een leuke vraag. Ik moest wel even lachen toen ik hem hoorde. Leren we ook schieten vanuit de rijdende auto?
Nou, ik vind het een goed idee. Maar het klinkt heel leuk. En ik weet ook dat het in de praktijk echt wel is gebeurd hier en daar. In uitzonderlijke situaties. Maar het is niet iets waar we in de basis tijdens onze trainingen binnen ons vakgebied, hè, voor de basispolitiezorg op trainen. Het zal voor andere disciplines, de specialistische eenheden, zal dat anders liggen, maar voor ons de basis niet.
Als je nou even globaal kijkt, hè, naar alle cursisten of collega's die jij in de auto hebt, waar liggen dan de meeste aandachtspunten? Waar hebben collega's over het algemeen de meeste moeite mee?
Rust. En voor mij heb ik dat al eerder benoemd. Het is ook een stukje mindset. Je krijgt een melding. Je wordt vanuit het operationeel centrum word je gevoed met informatie. Soms wel een prioriteit 1 melding. Dat doet iets met je. We zijn wel politieagenten, we zijn opgeleid. Maar hoe je het went of keert, het doet iets met ons. En dat is voor ons natuurlijk als trainer heel lastig om na te bootsen. Alleen we proberen het wel mee te blijven geven aan collega's van. Alleen dat die rust kan ervoor zorgen dat jij veilig aankomt. Ook nog gewoon echt snel aankomt. En ook nog met rust in je hoofd daar te plaatsen je eerste werk kan gaan doen.
Wat mij zelf vanuit mijn eigen ervaring, waar ik heel erg veel heb geleerd. Ook toen ik bij de recherche veel onopvallend reed, is kijken.
Kijken, ver kijken, breed kijken. Hoe meer informatie jij al tot je neemt, hoe makkelijker het wordt. En een van de beste dingen ook is ver vooruitkijken en anticiperend rijden. Dus, en voor mijn werk, als ik mijn collega's naast me op de stoel heb, ik moet ook nog niet alleen gaan anticiperen, maar ik moet ook nog eens gaan voorspellen. Als de collega daar niet iets doet met zijn snelheid, dan bestaat de kans dat hij waarschijnlijk die auto of die voetganger misschien niet op tijd gezien heeft. Dus het is best wel een bijzonder intensief beroep.
Ja.
En dat vergt wel wat van ons. Ja.
Kom je niet doodmoe thuis dan? Aan het
in het begin dat ik dit werk deed, dacht ik echt wel eens toen ik thuis kwam, nou, ik moet even opnieuw mijn computer resetten. Ja. Ik was echt moe. Maar na gelang je dit werk wat langer doet, en ik zit nu een aantal jaren binnen deze functie, dan verandert dat wel. Maar uiteraard afhankelijk van het niveau van de rijtraining. Als wij bijvoorbeeld met bepaalde teams op pad gaan, waarvan het gewenst is binnen hun vakgebied dat ze zich soms heel snel moeten kunnen verplaatsen van A naar B. Dan kan het best wel eens zijn dat ook wij de intensiteit voor ons als docent ook hoger ligt.
Ja,
maar dat uiteraard halen we er ook weer heel veel energie uit terug op het moment dat we zien dat dat heel mooi en goed gaat.
Dat is ook leuk. Zijn er dan ook bepaalde onderdelen waar je heel streng op bent? Ik kan me zo voorstellen, veiligheid natuurlijk. Hè? Dat is gewoon
veiligheid is key.
Maar en andere dingen zijn er en andere dingen waar je misschien veel minder streng op bent?
Nou, kijk, streng is misschien een beetje lastig. Want wij zijn natuurlijk gewoon politiecollega's, maar wij moeten wel de regie houden. Ik ben als rijdocent eigenlijk juridisch aansprakelijk op het moment dat het misgaat. Daar waar de collega de bestuurder is, mag ik uiteindelijk de aanrijding of het probleem tot mij nemen. En dat mag ook van mij verwacht worden. Alleen daarom stel ik wel grenzen. Als we bijvoorbeeld gaan inhalen en ik zeg afbreken, en de collega denkt, ja, maar dat haal ik nog wel. Ja. Dat is heel leuk, maar ik zeg afbreken en dan gaan we afbreken. En op het moment dat de collega niet reageert, dan ga ik fysiek ingrijpen. Dus dat is wel een van mijn vereisten. Ja, daar vind ik het wel heel fijn als mensen dan luisteren. Ja.
En zijn er dan ook andere dingen waar je niet zo heel erg streng op bent? Bijvoorbeeld,
in 's ochtends, als we met elkaar naar buiten gaan, we rijden de poort uit, is het natuurlijk voor ons wel belangrijk om te weten wat voor vlees heb ik nou in de kuip. Dus niet direct in die begeleiding te gaan zitten, want daarmee doe je ook af aan bepaalde kwaliteiten. Voor hetzelfde geld rijdt iemand fantastisch en ga ik meteen in de begeleiding zitten. Ja, dan denkt hij ook van, ja, wat, ik wil gewoon even laten zien wat ik kan.
Ja.
Dus wij doen iedere ochtend eigenlijk een zogenaamde nulmeting. We laten gewoon een praatje potten, we laten diegene rijden. En dan ga je bijvoorbeeld bij ons aan de Veilingweg de poort uit en ik zeg, joh, ik wil even naar de Kuip toe. En we gaan, ik wil daar in de vrijstellingen, dus zonder optische geluidssignalen. Je mag door rood heen, je mag inhalen. Ik wil daar naartoe. En dan ga ik gewoon kijken, wat doet diegene nou? Soms zit ik dan echt wel eens met kromme tenen. Want ik laat dan dingen toe die ik normaliter echt niet toe ga laten. Maar in zo'n nulmeting, tot een zekere grens. Hè, op het moment dat het te ver gaat, dan trap ik echt wel op de rem. Maar ik wil wel kijken, wat doet diegene nou? En welke keuzes maakt hij om voor de rest van de dag eigenlijk mijn training te bepalen? Waar zit zijn uitdaging? Wat doet hij al goed? En dat is dat stukje maatwerk wat weer terugkomt.
En vind jij het dan zelf leuker om iemand te hebben waar je waarschijnlijk een hele grote leercurve kan maken? Die echt een hele hoop stappen kan zetten?
Ja, er zijn dagen dat ik daar super veel energie van terugkrijg op het moment dat ik zie dat iemand groeit. Ik vind dat fantastisch. Maar geef mij alsjeblieft ook dagen dat ik mensen naast me in de auto krijg die dingen laten zien die wij in een vorige training met diegene hebben geoefend.
Ja,
het kan zijn het zogenaamd tonnen, tegenovergesteld opvallend naderen. Dus tegen de richting in rijden voor de mensen die meeluisteren. Of op een juiste manier, zoals wij het graag zien, zo veilig mogelijk door rood heen gaan. Op het moment dat ik dat terug zie komen, dan zie ik dus eigenlijk duidelijk direct effect terug van hetgeen wat wij diegene de vorige keer geleerd hebben. Nou, als ik dat zie, dan krijg ik ook wel het gevoel dat hetgeen wat wij doen, hè, als team, dat effect heeft. En dat daadwerkelijk bijdraagt aan de professionaliteit van de politie. Dus geef mij alsjeblieft ook veel van dat soort mensen.
Het dossier.
Jij geeft de politie rijvaardigheidstraining. Dat is vaak 1 dag, toch?
Dat is één terugkomdag. Afhankelijk van de discipline waar je zit, dus de taak die je uitvoert, is dat wel eenjaarlijks, tweejaarlijks of driejaarlijks. Dus echt afhankelijk van je taak.
Ja. En voor de collega's die in de noodhulp zitten, is dat driejaarlijks, geloof ik, hè?
Eenmaal in de drie jaar.
Ja. Kan jij ons eens meenemen in het verloop van zo'n dag? Hoe ziet dat er nou vanaf het allereerste?
Vanaf het eerste, mensen komen, die melden zich zeg maar 's ochtends bij mij aan de veiling weg. En wat we dan gaan doen met elkaar is een uur lang de theoretische kennis en een stukje discussievoering met elkaar over hetgeen wat in de brancheglijn staat. En eigenlijk komt dat iedere training terug. Eerst pakken we weer eventjes terug naar die daadwerkelijke theorie, hè? En pakken we daar wat casuïstiek en wat video's bij waar we op gaan reflecteren. En vervolgens gaan we met elkaar de auto in.
Het is echt een beetje klassikaal eigenlijk.
Een beetje klassikaal, speelsgewijs wel, hè. Ja. Want dat is wel de wens tegenwoordig. En daarna gaan we de praktijk in.
En kan het dan ook bijvoorbeeld gaan over, want ik heb daar wel eens met een collega een gesprek over gehad. Je rijdt in de nacht in een uitgestorven woonwijk. Je krijgt een prio 1 melding met toestemming. Ja. Dus je mag de zwaailicht en sirene aanzetten. En dan heb je collega's die zeggen, ja, maar waarom zou ik? Ik ga er niet sneller van rijden. Ik maak alleen maar mensen wakker. En nou ja, als er niet een extra... Hè, het kan zijn dat je je komst wil aankondigen. Dus dat je dan al herrie wil maken.
Kan maar, soms, hè, om rust te creëren voor de mensen.
Kan
dat
het dan
ik.
Ook over dat soort discussies of dilemma's gaan?
Nou, nee. Eigenlijk krijgen we die vragen niet zo heel snel terug. De discussievoering die vaak naar voren komt is van... hoe hard rijden we nou naar een bepaalde melding toe? Wanneer gaan we nou wel of niet afwijken van de brandweglijn? En hoe hard gaan we door rood heen?
Ja.
Daar komt dat vaak in terug. En dat is gewoon belangrijk dat we dat met elkaar blijven bespreken en dat we elkaar daarin scherp houden.
Dan heb je daar een uur even weer de koppen op scherp gezet, de wat dingen benoemd. Dan ga je de auto in. En
ja,
dan?
Nou, voordat we de auto ingaan, dan gaan we hem controleren. Niet alleen daadwerkelijk de buitenkant, maar ook de staat van de banden. We geven een stukje mee over het wel of niet gebruik van winterbanden.
En je hebt dan trouwens twee collega's bij je, hè?
Afhankelijk van de training hebben we één of twee collega's bij ons. In de basis is het twee collega's op één instructeur.
Ja.
Ja. En we controleren het voertuig. En als dat allemaal naar behoren in orde is, dan gaan we met elkaar de openbare weg op. Want dat is waar wij trainen, de openbare weg.
Ja. En kijk je dan ook al naar hoe een stoel staat, spiegels?
Spiegelafstelling, ja. Ik kijk bijvoorbeeld ook of er rijdt nou iemand bijvoorbeeld hier bij ons de poort uit met zijn verlichting uit. Heeft hij hem op de autostand staan of staat hij hem gewoon meteen op aan? Ik vind dat interessant, want dan daaruit haal ik al van hoe bewust is iemand bezig met zijn eigen zichtbaarheid of de werking van het voertuig.
Ja.
Het zijn de kleine dingen. En ook al zijn het kleine dingen, die maken toch een heel verschil.
Ja. En dan ga je rijden. Ja. Ga je dan een bepaalde checklist af? Of is het altijd een beetje...
Het is wat ik net al zei. Het is een stukje maatwerk. En voor hetzelfde geld, dan ga ik de poort uit. En dan weet ik eigenlijk, ik laat iemand twee keer keren. En denk, doet hij fantastisch. Ik wil de rood heen. En denk ik, dat doet hij fantastisch. Nou, dan ga ik misschien wel kijken. Kan ik zo'n collega misschien vandaag wat meer geven? Kunnen we misschien wel andere dingen doen die normaal niet binnen een basis rijtrainingdag thuis horen? Dat zou zomaar kunnen. En dan gaan we kijken of we zo iemand nog vaardiger kunnen maken. Andere kant zou kunnen zijn dat ik denk van ik moet vandaag meer tijd gaan besteden aan bijvoorbeeld rood licht. Maar in de basis willen we binnen een trainingsdag alle aspecten van het werk terug laten komen. Dat is keren, het rijden met de stillingvrijstellingen, het rijden met optische geluidssignalen. We willen graag zien dat de collega's kunnen inhalen en een stukje autosnelweg gebruiken. Dus er zijn eigenlijk een aantal pijlers die wij willen toetsen en trainen. En aan het eind van de dag zal er dan vanuit ons een oordeel komen. Is het voldoende? Of zou het zo kunnen zijn dat iemand misschien nog wel een dag extra training nodig heeft? Want het is niet gezegd dat op het moment dat iemand bij ons is geweest, dat het ook per definitie altijd direct voldoende is.
Ja. En, daaronder valt ook een stukje rijden met optische en geluidssignalen.
Alles, ja. Wij toetsen eigenlijk door de bank genomen. Het is een beeld van de hele dag.
Ja.
En dat moet voldoende zijn. En de mensen die op de openbare weg rijden, andere weggebruikers, mag gewoon van de politie verwachten dat wij ons werk goed en professioneel doen. En het is onze taak als operationeel begeleider om daar eigenlijk de supervisie op te houden. Vinden wij naar onze maatstaven dat het onvoldoende is, om wat voor reden dan ook. Het zij dat iemand het al heel lang niet heeft gedaan. Of omdat hij in een andere functie zit. Of gewoon omdat het een beetje is weggezakt. Dan zou het kunnen dat wij dus iemand een extra training aanbieden.
Dus je krijgt een voldoende of een onvoldoende eigenlijk? Dat is de uitkomst van de dag?
Ja, zo zou het, wij geven een advies af. Op het moment dat ik naar mijn maatstaven vind dat het onvoldoende is, dan ga ik dat ook onderbouwen. Dan deel ik dat met diegene als leidinggevende of teamchef. En die maakt dan de beslissing om diegene zo snel mogelijk bij ons terug te laten komen voor eigenlijk een stukje extra training. Maar dat zou ook kunnen zijn dat het training maatwerk wordt, bijvoorbeeld alleen op rood licht of alleen op optische geluidssignalen. Want voor hetzelfde geld kan die fantastisch inhalen.
Ik denk dat het hoog tijd wordt om eens de boel in de praktijk te brengen en
lijkt
om
me ook
in de auto te stappen.
Ja, ik had hem gewassen. Hij is inmiddels alweer vies.
In het veld.
Alright, we staan buiten Jordi voor de CIF, het snelle interventievoertuig. Yes. Ook wel bekend als de Audi van de verkeerspolitie.
Yes.
Ja, we hebben net al even wat dingen gecheckt. Hè? Wat hebben we gedaan net?
Nou, we hebben een rondje gemaakt rondom het voertuig om te kijken of er geen gebreken aan zijn. En met name ook hebben we gekeken naar de staat van de banden. Zitten er geen scheuren in? Is er misschien een keer een stoepje geraakt? Of ja, hoeveel profiel zit er nou op? Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste. De banden is ons enige contact met het asfalt.
Ja, nou, alles is goed bevonden.
Alles is goed, dus wij kunnen gaan rijden.
Wat gaan we doen? We gaan eerst gewoon normaal rijden en dan kijk jij alvast naar mij.
We gaan gewoon normaal rijden. Ik ga gewoon eventjes een beoordeling maken van hoe rijdt Niels en waar kunnen we vandaag met elkaar aan werken.
Ja, gaan we aan de bak. Jordi, we hebben het nu natuurlijk de hele tijd over auto's en autorijden, maar het gaat natuurlijk ook over motoren.
Uiteraard gaat het over motoren, dat mag ik niet vergeten.
Nee, precies. Hoe zit dat dan met de training en opleidingen op het gebied van de motor?
Ja, de collega's die binnen ons team werkzaam zijn, kunnen net zo goed als dat ze training geven op de auto, dat ook voor de motor doen. Alleen is het natuurlijk weer een hele andere tak van sport. Nu zitten wij fysiek naast elkaar. Ik heb ook de mogelijkheid om in te grijpen. En voor de collega die als operationeel begeleider de training geeft op de motor, die rijdt achter de collega's aan. Dus daadwerkelijk ingrijpen op een bepaalde situatie is natuurlijk heel moeilijk. En dat zal hij echt moeten gaan voorspellen. En op tijd moeten gaan roepen via een portefeuille tegen de collega van, joh, let op. Er komt misschien wel ergens verkeer vandaan wat diegene misschien wel niet gezien heeft. Dus dat vergt wel behoorlijk wat van het ver en breed kijken van de collega die op de motor zit.
Ja. En zijn er dan instructeurs echt specifiek voor de motor of geven ze die dan weer allebei? Hoe werkt dat?
Nou, er zijn in de landen echt wel instructeurs die bijna primair motorapplicaties verzorgen. Maar door de bank genomen zijn het collega's die zowel op de motor als op de auto zitten. Kijk ik naar mezelf, dan ben ik een echte blikridder. Ik doe voornamelijk echt alleen de auto. Dat vind ik mijn mooiste tak van sport.
Een blikridder.
Een blikridder.
Hoe zit dat eigenlijk met jullie opleiding? Hoe ziet de opleiding tot instructeur eruit?
Ja, nou, daar kan ik wel iets over uitleggen. In de podcast heb ik al verteld dat je in de basis natuurlijk politieagent moet zijn. En volledig bevoegd in het gebruik van je geweldsmiddelen. En op het moment dat je solliciteert als rijdocent, dan ga je naar de politieacademie in Apeldoorn. En daar volg je een opleiding die 16 weken duurt. Opgebouwd uit een stuk eigen rijvaardigheid. En het grootste deel van de opleiding bestaat uit didactiek. Want een goede rijdocent, die maak je niet alleen met iemand die in de basis goed kan autorijden. Maar misschien nog wel veel belangrijker op didactische aspecten gewoon heel sterk is. En de collega in de auto kan motiveren en kan enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen op zo'n dag.
Want dat vergt echt wel wat van jou ook.
Ja, tuurlijk. Het is ook aftasten. Ja. Want wij kennen elkaar ook nog niet heel goed. Maar we zitten wel de hele dag met elkaar in en op een auto. Dus ja. Het is wel goed dat ik leer aanvoelen van hoe kan ik het beste bij jouw leerstijl komen om jou het beste te geven op zo'n dag.
Zijn er dan ook bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld als iemand denkt heel goed te kunnen rijden en daar heel erg van overtuigd is, of juist heel onzeker is, die voor jou een extra uitdaging zijn of wat je zelf lastig vindt?
Ja, nee, goed. Elke dag is een uitdaging. Al is het maar in het aftasten van wie heb ik dus naast me. En iedereen heeft een eigen manier om te leren. En voor mij is de uitdaging om natuurlijk uit te filteren, hoe kom ik daarbij? En de een doet dat door heel direct feedback te krijgen. De ander doet dat wat makkelijker en wat beter op het moment dat we eerst even stil gaan staan. En je kan je voorstellen, als ik daar een verkeerde benadering in toepas, dan slaat iemand misschien wel dicht.
Ja.
Dus dat is voor ons al wel heel erg belangrijk. Misschien ook wel goed om te benoemen is dat er best politieagenten in het verkeer kunnen zijn die een keer iets hebben meegemaakt. Of een aanrijding of iets anders, waardoor er een bepaalde vorm van rijangst ontstaat. En dat hoeven we niet te ontkennen bij de politie, dat er mensen zijn binnen ons werk die daar last van hebben. Ja. En ook daar hebben we nu gelukkig de laatste jaren veel op geïnvesteerd. En dat we ook die mensen een hele specifieke training kunnen aanbieden om daar weer bovenop te komen.
Ah, wat goed. Hoe zit het eigenlijk met bekeuringen en geflitst worden als wij in de politieauto rijden?
Oh, dat is een hele goede vraag. We zijn nu bezig met een applicatietraining. Dat betekent dat wij, om te kunnen trainen natuurlijk uiteraard, ondanks dat we nu helemaal geen melding hebben of wat dan ook, mogen wij eigenlijk afwijken dan wel of van de brancherichtlijn voor de training, maar wij mogen ook de regels uit het RVV overtreden. Dus wij mogen de rood heen, we mogen harder rijden. Al die andere dingen die we kunnen en mogen doen, dat kan in zo'n trainingsdag naar voren komen. En dat moet ook, want wij trainen op die openbare weg.
Ja.
Kan het in de praktijk voorkomen dat er ineens een echte melding is waar we naartoe gaan? Ja. Maar buiten dat zijn we vandaag gewoon op de openbare weg gaan trainen in die vrijstelling.
Ja, en is dit voor mij ook echt een training?
Ja, dit is ook een echte training, ja. Hey Niels, ik heb nu gezien hoe we eigenlijk surveillerend een beetje door de stad Rotterdam heen zijn gegaan. We hebben elkaar een beetje leren kennen. Ik denk dat het nu tijd wordt, nu de motor ook lekker warm is van de auto, dat we wat meer in de vrijstelling gaan doen. Dat betekent dat we zo dadelijk rechtdoor gaan. Je mag daarbij door rood heen rijden. Je mag volledig gebruik maken van je vrijstellingen. Het enige dat we nog niet gaan doen, dat is rijden met optische en geluidssignalen. Al het andere, dat mag, dat is toegestaan. Ik ga gewoon even lekker meekijken met hoe jij dat doet. En daarna gaan we kijken of ik eventueel tips of tops heb en waar we vandaag met elkaar aan kunnen werken.
Alright.
Yes. Juist.
Fietsers.
En dan merk je nu inderdaad als je gewoon gebruik maakt van je richtingaanwijzer en ook een beetje met het voorkomen van het voertuig. Ja. Hè? Bedoel, er zitten nou helemaal streepjes op, hij is van de politie.
Dan krijg je
doe je dit met je eigen auto, dan ga je het waarschijnlijk niet krijgen. Maar doe je het met een politievoertuig en vraag je of je ertussen mag, dan heb je toch je winst. En zijn we toch doorgereden.
Ja.
En daar zit onze grootste winst, het slim rijden. Ja, we gaan richting Dordrecht. Dus probeer hier alvast te kijken naar het plein en waar ligt je vrije ruimte. Nou, vrije ruimte ligt gewoon op de rijstrook voor rechts, maar ik zou hier al snelheid minderen.
Ja.
Nog meer, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. Links kijken, time op de laatste auto. Desnoods ga je hier al stilstaan. Want dan heb je een klein startbaantje.
Ja.
Dan gaan we zien dat die witte de laatste is en dan kan je nu al gaan rollen. En meteen mee. Hey, dit is een provinciale weg, Niels.
Ja.
Daar gaan we zo meteen lekker inhalen. Wat weet jij nou nog van het inhalen, de procedure?
Nou, wat ik in ieder geval weet van inhalen is dat als jij wat verder op jouw tegenligger zit, dan heb je veel meer zicht.
Ja.
Het begint allemaal bij kijken. Je ziet nu al die bomenrij.
Taal van de weg, heel goed.
Ja, precies, de taal van de weg.
De taal van de weg.
Je wil ook dus niet te veel op je voorganger kruipen, maar je wil je snelheid op tijd verhogen, zodat je er... Ja, zodat je een goede window hebt om in te sturen en weer uit te sturen.
Ja, maar in rijdercentertermen zeggen we dus eigenlijk, hou je afstand, je hebt een startbaan.
Ja.
En vanuit je startbaan heb je die afstand en overzicht.
Ja.
Je hebt eigenlijk drie stappen, dat is de voorbereidingsfase, de passeerfase en de landingsfase.
Ik zie hier al borden met rijdende afzetting en ik zie in de verte ook oranje lampjes.
Ja.
We hebben wel een ruimte om deze mee te pakken. En volgens mij is het ook wel een beetje zo dat dit echt wel momenten zijn om toch even
heel
goed te kijken, snelheid eruit.
Je benoemde ze al ver vanuit de afstand, dus daar ben ik heel blij om. Dat betekent dat je ver vooruit kijkt en het bord staat er niet voor niks. Hè. Er is hier ook een snelheidsbeperkende maatregel. Doe het even rustig aan.
Ja.
Die mensen zijn ook aan het werk, net als wij hier zijn.
Ja.
En volgens mij is werken op of aan de weg nog steeds een van de meest gevaarlijke beroepen.
Precies.
Dus dan heb ik zo meteen eens een mooie opdracht voor jou.
Oh jee, daar gaan we.
Ik ben nu al nieuwsgierig wat het wordt natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja, dat dacht ik wel. Dus na het tankstation komt er een auto aan met een 6 in het kenteken. Op het moment dat jij die ziet, dan wil ik graag dat jij zo snel mogelijk gaat keren.
Oké. Okay.
Omdat wij naar die auto toe moet, omdat daar iemand zit die moet worden aangehouden.
Een 6.
Een 6, nou, keren.
Paaltje.
Paaltje. Mooi. We zijn gekeerd.
We zijn gekeerd.
We zijn gekeerd. Mag je hem even bij het tankstation zetten? De taak was, kenteken 6. Zo snel mogelijk keren in de auto zit iemand die moet worden aangehouden. Het is een belangrijke taak voor ons om collega's te leren om zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk te keren. In dit geval had je volgens mij helemaal niemand achter je. Klopt toch?
Ja.
Nou, dus wij zijn uiteindelijk best wel wat meters door blijven rollen. En die meters moeten we allemaal weer terugrijden om bij diegene te komen die in die auto zit. Dus als er nou niemand achter ons zit, mag je van mij direct op de rem, zet je hem stil op de eigen rijstrook. En dan keren we.
Naar het tegengestelde verkeer.
Juist, ja. Met de achterkant naar de vrije rijstrook. En dan gaan we weer door. Wielen recht zetten en dan pas op het gas. Hoppa. We hebben geen wielspin, we hebben geen tractieverlies. En we zijn snel weg. Ja. Oké, Niels, wat we nu gaan doen is we gaan de training voortzetten. Maar nu met de optische en geluidssignalen. Nou, zoals je weet worden we dan een voorrangsvoertuig. Dus ander verkeer moet ons nu in ieder geval voor gaan laten gaan. Ik ga de route voor jou bepalen, daar hoef je niet over na te denken. We gaan hemelsbreed gezien nu vanaf Ridderkerk naar het centrum van Rotterdam. Alright. Verplaats je in de situatie. We zijn onderweg naar een echt incident. Een aanrijding met letsel en onze komst is daar zo spoedig mogelijk gewenst. Dus nadat we het kruispunt zo meteen gepasseerd zijn, dan mag je van mij de OGS aan gaan zetten.
Alright. Dan gaan we.
Nou, dan zijn we er klaar voor. Een belangrijk aspect bij het rijden met de OGS is dat wij mensen de tijd geven om in ieder geval plek voor ons te maken. Dus op het moment dat we dat niet doen, zullen we vaak terugzien dat mensen eigenlijk hele onverwachte keuzes maken. Hier gaan we even turnen. Hou je snelheid laag. Gaan we tonnend richting het kruispunt. Hou hem laag. Mensen verwachten ons niet. Ja, netjes. Mooie snelheid. Mensen de tijd gegeven om voor jou plek te maken. Ze zijn niet geschrokken van ons.
Nee, vanuit de rust.
Helemaal vanuit de rust. En dat is ook wat we eigenlijk willen.
Ja.
Kijk, hoe hard mogen we hier? Volgens de brancheglijn?
Ja, 90. Maar
willen we dat?
Ik zou het nu niet echt aandurven hoor.
Dus wat je nu doet, hè, 57 tot 60 km per uur. Ja. Hoeveel harder willen we?
Ja, precies.
Nu kunnen we tenminste vloeiend blijven rijden.
Ja.
Ja, netjes je richting aan, heel goed. Rem los, langzaam doorrollen. Ja, mooi gewacht totdat het laatste gevaar daadwerkelijk de snelheid eruit heeft. We gaan zo meteen over de brug rechtdoor naar het centrum van Rotterdam.
Yes.
Juist, denk aan die remming. Kleine tip, je doet het voor de rest hartstikke netjes. Als de ruimte er zit, mag je van mij iets langer rechtdoor rijden, langs die auto's die voor het verkeerslicht staan te wachten.
Ja.
En dat je dan pas wat later terug naar binnen stuurt.
Okay.
Het gevaar zou er nu in bestaan, dat op het moment dat je echt bij de stopstreep direct voorlangs komt, en er valt in het groen voor rechtdoor,
ja,
en ze weten niet dat we komen, of ze denken dat we afslaan, dat we aan onze achterkant ervan afgetikt worden.
Check.
Dus denk aan die bubbel.
Ja.
Blaas een zeepbel om je auto en laat hem niet lek prikken.
Ja.
Dus ook hier komt hij weer. Rij iets langer rechtdoor en kom daarna naar binnen.
Hier weet je dat de kans heel groot is dat ze van links op mijn bumper staan.
Hou vast. Los. Ja, en dan kom je dus uiteindelijk met zo'n 23 km per uur. En daar heb je alles kunnen zien. En dan kan je er langzaam doorheen.
Ja, precies. Zo
Niels.
Jordi, hoe is het? Trillende vingers?
Nee, maar dat valt heus mee.
Hoe vond je het gaan?
Hoe voor het zelf gaan? Dat is eigenlijk de vraag die ik altijd teruglegt.
Dat is echt zo'n trainersvraag.
Ja, didactisch, hè?
Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk een podcast aan het opnemen.
Ja.
En toch zijn we een echte training aan het doen waarin ik ook zeker echt weer momentjes heb.
Ja, zeker weten.
Ik hou echt heel erg van autorijden.
Ja, en dat, kun je ook zien.
Ik wil er ook graag goed in zijn. Dus ik omarm dit ook echt als een leermoment. Ja, en volgens mij, ja, maar ik hoop dat jij dat... volgens mij ging het best goed.
Het ging zeker best goed. We hebben hele mooie dingen gezien. Je hebt zeker ook dingen laten zien die je in je voorgaande training hebt geleerd. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Een paar kleine leermomentjes, daar hebben we het over gehad. Net als het zorgen dat je het niet afhoekt bij het verkeer dat staat te wachten voor het verkeerslicht. Op het moment dat we door rood komen. Maar voor de rest laat je gewoon hele goede dingen zien en werken vanuit de rust. En dat is het belangrijkste, denk ik. En dat is meer dan voldoende behaald.
Dus ik mag met een, wat jou betreft, goed gevoel kan ik de straat op?
Ik kan zeker met een goed gevoel de straat op. Eén belangrijk ding, hè, is natuurlijk altijd dat er gezegd wordt, politieagent die eet altijd donuts. Nou heb ik toevallig vandaag speciaal van Niels een aantal donuts meegenomen als hij zou slagen. Dus die ga ik er even bij pakken.
En als het nou niet goed was gegaan, had ik ook geen donuts.
Dan moet ik ze alle vier zelf opeten.
Ja, we zijn ook met z'n vieren. Dus
dan moeten we ze maar openmaken, denk ik.
En terwijl wij onze donut eten, denk ik, gaan wij terug naar de studio.
En wij gaan terug naar de studio.
Oh. Ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze, ja, voor mij en ik hoop ook voor de luisteraar, waanzinnig interessante en leuke podcast. Allereerst hartstikke bedankt, Jordi, dat jij hier jouw verhaal hebt willen doen en ons in de auto hebt willen meenemen.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ik vraag de gast altijd voor een slotwoord. En ik zou jou willen vragen of jij je slotwoord tot de collega's wil richten. Heb jij voor hun nog een tip, advies, een laatste woord?
Nou, uiteraard zit ik hier natuurlijk ook een klein beetje om mijn mooie werk te verkopen. Mocht je nou kijken, mocht je nou luisteren en je denkt van... Het werk als operationeel begeleider lijkt mij ook echt fantastisch. Binnenkort, volgens mij in mei en in juni of in juli, moet ik uit mijn hoofd, wordt volgens mij nog geregeld. Hebben we 2 dagen op het circuit in Lelystad. Dus voor iedere geïnteresseerde collega die het leuk lijkt om ook operationeel begeleider rijvaardigheid te worden. Hou even onze socials in de gaten. Open tegen rijvaardigheid training. Daar gaan wij een mededeling op doen op het moment dat er... Een dag is op het circuit voor geïnteresseerde collega's. En daarvan gaan wij jullie gewoon meenemen om ons werk te laten zien. En misschien jou wel te enthousiasmeren om mijn collega te worden.
Tof.
Yes?
Ja, hartstikke bedankt. Bedankt ook voor alle uitleg. En dan wil ik jou als kijker of luisteraar van deze podcast bedanken voor het deelnemen aan dit gesprek. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken in je favoriete podcast app of op het YouTube kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam. Dus we zien elkaar over 2 weken in de volgende aflevering van de Politiepodcast Boeiend.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.